jullie vragen om het woord van God te openen op Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6. We gaan verder in onze vers voor vers studie door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Mocht je trouwens geen Bijbel bij je hebben, we hebben hier om de hoek, als het goed is, leenbijbels beschikbaar. Kun je meelezen. Ik wil vers 1 tot en met 14 met jullie lezen. Volgens bidden. En dan gaan we de tekst van vandaag behandelen. We lezen het woord van de Heere. Paulus schrijft onder leiding van de Geest. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn, en laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover. Laten we bidden. Vader Almachtig, we danken u voor uw woord. Wat een gewichtig woord, Heer, wat een goed woord. Wat een zegen om deze dingen zo te mogen zien, te mogen lezen, te mogen bestuderen, te mogen horen, Heer. Mogen het zo zijn, Heer, dat u een voorbereidend werk in ons hart hebt gedaan. En dat u bezig blijft met dat werk, Heer, opdat het woord in goede aarde zal vallen, Heer. Dat het vrucht mag dragen in onze harten. Mogen het zo zijn, Heer, dat ons denken hernieuwd wordt. En dat we wandelen overeenkomstig uw wil. Als er iemand is in ons midden, Heer, die u niet kent, Heer, mogen dit woord gebruikt worden om hen te trekken naar uw Zoon toe, Heer. Uw naam zij geprezen, tot in alle eeuwigheid. Laat ons niet alleen hoorders, maar ook daders zijn van het woord, opdat u alle eer en glorie krijgt die u toekomt. We bidden dit enkel en alleen uit genade, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Dat is de vraag die we vorige week hebben behandeld. Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Paulus geeft een kort antwoord en hij geeft een gedetailleerd antwoord. Het korte antwoord is, volstrekt niet. Mogen het niet zo zijn, laat het nooit gebeuren. God verhoede, absoluut ondenkbaar. De gedachte dat het evangelie van Gods vrije genade, dat iemand het evangelie van Gods vrije genade hoort en tot de conclusie komt, laten wij God helpen om zijn genade meer te doen schitteren. Laten wij in de zonde blijven, opdat Gods genade meer en meer zichtbaar wordt. Die gedachte is zo verwerpelijk dat Paulus op de sterkst mogelijke manier die gedachte afwijst. Volstrekt niet. Maar de apostel Paulus, hij blijft niet bij die volstrekt niet. Hij laat zien dat het niet alleen niet hoort, dat het niet alleen niet wenselijk is. Hij laat zien dat het volstrekt onmogelijk is. Het is onmogelijk dat een kind van God, iemand die begenadigd is door de levende God, in de zonde blijft. Hij schreef, hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven. Dat is het. Het kan gewoon niet. Het is onmogelijk. Waarom? Want de christen heeft een nieuwe verhouding tot de zonde. Wat is die verhouding? Paulus schrijft, hij of zij is gestorven met betrekking tot de zonde. Ik wil jullie weer herinneren aan wat Paulus volledig aan het verklaren is. We kennen de twee versen nog, als het goed is. Romeinen 1, vers 16 en 17. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dit is de rode draad van de hele brief. En wat hebben we in hoofdstuk 1 behandeld? We hebben gezien dat vanaf Romeinen 1 vers 18 tot en met Romeinen 3 vers 20 de absolute verdorvenheid en hopeloosheid van de mens in zijn natuurlijke staat wordt blootgelegd. En als je dan ziet hoe de apostel Paulus nu schrijft over de discipel, dan word je weer geconfronteerd met de kracht van God tot zaligheid. Alles wat de oude mens definieerde, is weg. Dat is wat er gebeurt wanneer iemand wedergeboren is. De oude mens is niet meer. De oude mens is dood. Denk ook aan wat Paulus schrijft aan de Korintiërs in 1 Korinthe 6 vers 9 tot en met 11. Hij maakt duidelijk. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. En let op wat hij dan schrijft. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Dus, hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Het kan niet, het bestaat niet. Maar Paulus had gewoon daar kunnen stoppen. Hij had gewoon die retorische vraag kunnen stellen en in de basis had dat voldoende moeten zijn. Hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Maar Paulus, onder leiding van de geest, gaat ons de diepte doen begrijpen van waarom het onmogelijk is. Want die verklaring, wij zijn gestorven aan de zonde, is zo radicaal en definitief, dat het onmiddellijk de volgende vraag oproept. Wanneer dan? Hoe dan? Op welk moment ben ik dan precies gestorven? En wat gaat Paulus doen? Hij gaat nu het theologische fundament onder die verklaring leggen. Hij gaat ons uitleggen wat er is gebeurd op het moment dat wij door het geloof zalig werden. Waarom hij kan schrijven dat we gestorven zijn met betrekking tot de zonde en hoe dat is gebeurd. Dus let op vers 3. Hij schrijft, of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Let op hoe vers 3 begint. Of weet u niet? Paulus begint zijn uitleg over onze vereniging met de Heere Jezus Christus met de vraag, of weet u niet? Vooropgesteld, dit is geen vraag die onzekerheid uitdrukt. Ook dit is weer retorisch. En Paulus doet dit op meerdere plekken, ook in dit hoofdstuk. Hij doet dit als vraag, maar ook als stelling. Bijvoorbeeld in vers 6 van dit hoofdstuk. Dit weten wij toch. In vers 9. Wij weten toch. In vers 16. Weet u niet. En in vers 1 van hoofdstuk 7. Of broeders. Weet u niet. Ik spreek immers tot mensen die de wet kennen. Weet u niet? Aan de Korintiërs schrijft Paulus als volgt, in 1 Korinthe 6 vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? En als je dit onderzoekt, dan zie je dat Paulus dit iedere keer doet wanneer hij een beroep doet op fundamentele, basale kennis die elke gelovige zou moeten bezitten. Iedere keer doet hij het op dat moment. Met deze vraag veronderstelt Paulus dat de leer die hij op het punt staat uit te leggen geen nieuwe of geavanceerde of verborgen waarheid is. Hij veronderstelt dat dit fundamenteel onderwijs is dat de gelovigen in Rome al hebben ontvangen, waarschijnlijk bij hun bekering en hun doop. Dus zijn toon is er een van verbazing en aansporing. Hij zegt in feite, weten jullie dit niet meer? Dit is de basis, dit is de kern van wat het betekent om een christen te zijn. En het is goed voor ons om te weten wat de implicatie is van deze korte retorische vraag. Het is tweeledig en het is van belang voor de gemeente. 1. Dit hier benadrukt dat een juist begrip van onze identiteit in Christus, dus wie we zijn, de absolute voorwaarde is voor een leven in heiliging. Paulus begint de discussie over heiliging niet met een lijst van geboden, maar met een herinnering aan wie we zijn geworden. Dit is wie je bent in Christus en daarom dien je zo te leven. Onlangs tijdens catechisatie met die kids thuis stonden we stil bij de vraag, wat leert de Bijbel ons? En het antwoord was, de Bijbel leert ons wat we over God moeten geloven en hoe God wil dat we leven. En ik legde ze uit dat de volgorde daarin van het antwoord, het is niet willekeurig. Het doel is om te laten zien dat ons handelen, dus ons leven, altijd een gevolg is, altijd voortvloeit uit ons geloof, uit de leer. Het kan nooit de oorzaak ervan zijn. Het is niet je gaat handelen en dit zorgt dat je dit gelooft. Nee, hoe je handelt laat zien wat je gelooft. En dat zie je Paulus hier doen. Een juist begrip van onze identiteit in Christus is de absolute voorwaarde voor een leven in heiliging. Een tweede en belangrijke implicatie van deze korte retorische vraag is dat het een standaard stelt voor het onderwijs in de gemeente. Want dat Paulus deze vraag stelt, moet ons doen inzien dat de leer over de betekenis van de doop en onze eenheid met Christus geen onderwerp was voor een gevorderde Bijbelstudie, maar de basis voor elk nieuwe gelovige. Het toont aan hoe cruciaal het is dat de gemeente continu wordt onderwezen in fundamentele identiteitsvormende waarheden van het evangelie. Het is cruciaal. Kijk, wij zijn bijvoorbeeld geen gemeente die hameren op wat er in de wereld gebeurt. We hebben geen serie, bijvoorbeeld eindtijdstudies. Daar heb ik niks op tegen. En waarom niet? Het is niet omdat we onzeker zijn over de leer met betrekking tot de laatste dagen. Het is omdat de standaard die je in de schrift ziet, is hoe je leeft in de laatste dagen. Dat is de standaard. Dat Christus weer zal komen, dat wordt verondersteld. Overal in de schrift, overal in het Nieuwe Testament. Let bijvoorbeeld op wat Paulus schrijft aan Titus. In Titus 2, vers 11 tot en met 15. Hij schrijft, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht, laat niemand u verachten. In Filippenzen 3, wanneer Paulus schrijft over hoe ons burgerschap in de hemelen is, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, wat is daar de oproep? Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden. Ook in 1 Korinthe 15, wanneer hij dat onderwijs zo uiteen heeft gezet over ons verheerlijk lichaam, over de opstanding van de doden. Wat is de oproep aan het einde? Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Dit is zo cruciaal. En dit is waarom we op deze manier door de schrift heen gaan. Om elkaar te versterken. Om elkaar te bemoedigen. Om elkaar aan te sporen. Om waardig te wandelen in het licht van zijn komst. Dus weet u niet, schrijft Paulus. Maar wat dan? Wat dienen ze te weten? Wat is dat basisonderwijs waar de apostel Paulus het over heeft? Hij schrijft dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. De vraag is nu, wat bedoelt Paulus met gedoopt? Nou, sommigen zien dit puur als, Paulus heeft het hier over de waterdoop. Dus dat Paulus het hier heeft over wat de doop vertegenwoordigt. Dat het ondergaan in het water staat voor samen met Christus in het graf gaan, begraven worden en uit het water komen, symboliseert dat we met Christus zijn opgewekt. Nou, jullie weten, hoewel gereformeerd in theologie, zijn we wel baptisten. En als baptist zelf vind ik het te kort door de bocht om dit vers puur te zien als een vers wat gaat over de waterdoop. En dit vers wordt bijvoorbeeld door baptisten te vaak simpelweg gekoppeld aan de discussie over de doop, kinderdoop versus volwassen doop. Besprenkeling versus onderdompeling. En hoewel dat belangrijke gesprekken zijn, is dat niet het primaire punt dat Paulus hier maakt. Als we ons blind staren op de vorm, missen we de fundamentele waarheid waar Paulus het over heeft. De kern waar Paulus het over heeft in versen 3 en 4 heeft te maken met onze vereniging met Christus. Dat was ook de kern van het laatste gedeelte in Romeinen 5. We waren eerst in Adam. En zij die geloven in de Heere Jezus Christus, zij zijn nu in Christus. Verenigd met hem. Dat is de kern hier. De vraag is dan, hoe vindt die overplaatsing van Adam naar Christus plaats? Gebeurt dat door de waterdoop? Nee, want we hebben gezien dat de rechtvaardige zal leven uit het geloof. De waterdoop maakt niemand zalig, de waterdoop brengt niet tot wedergeboorte. Vergeet bijvoorbeeld niet wat Paulus schreef of aan de Korintiërs. Hij schrijft in 1 Korinthe 1 vers 14 tot met 17 schrijft hij: ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Hij is gezonden om het evangelie te prediken. Waarom? Wat leert Romeinen 10, vers 17 ons? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dus we weten dat het niet de waterdoop is die zorgt voor de overplaatsing van Adam naar Christus. Maar hij heeft het wel over de doop in Romeinen 3. Wat bedoelt hij dan? Want het staat er gewoon. Nogmaals, verenigd met Christus. Dat is de kern. En let op een aantal versen. 1 Korinthe 12 vers 13. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Hier zie je dat we door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. Eén lichaam waarvan Christus het hoofd is. Let op Galaten 3 vers 26 en 27. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Wat zien we hier? De doop wordt hier verbonden met bekleding met Christus, identiteit en eenheid. Net als in Romeinen 6 gaat het om deel hebben aan Christus zelf. En het belangrijke voor ons om te begrijpen en om de diepte in te zien van wat Paulus bedoelt met de doop, is om ons te realiseren hoe de vroege kerk de doop zag. We moeten dit niet lezen met onze moderne westerse lens, waarin we de fysieke waterdoop soms scheiden van de geestelijke realiteit. Tegenwoordig kan het soms maanden of zelfs jaren zitten tussen iemands belijdenis en zijn of haar doop. Ik laat me dopen wanneer ik er klaar voor ben. Wanneer ik voel dat ik er klaar voor ben. Die gedachte was volstrekt onbekend in de eerste kerk. Het bestond niet. Wie geloofde, liet zich dopen. Dat gebeurde in de eerste kerk. In het denken van de apostelen waren de innerlijke realiteit, de doop door de geest en het uiterlijke teken, de doop met water, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ene was de onzichtbare waarheid, het andere de zichtbare belijdenis daarvan. Het zichtbare zegel. Denk aan wat we bijvoorbeeld in Handelingen 2 zien, vers 41. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Dus we zien het. Zij nemen het woord met vreugde aan. En zie dit niet zoals wij dit in onze tijd zien. Iemand kiest voor Jezus. Zie dit niet als een vrijblijvende instemming. Dit gaat om het innerlijk ontvangen van het gepredikte woord. Dit gaat om geloof. Maar wat volgt daarop? Zij werden gedoopt. Zij nemen het woord aan, zij worden gedoopt. Denk aan Handelingen 8 met de Ethiopiër. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water en de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden. En zij daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hen. Ook hier zien we het. Filippus verkondigde Christus vanuit Jesaja 53. Het kan niet anders dat hij het over de doop heeft gehad, want die man ziet water en het eerste wat hij zegt is, kijk, daar is water. En je ziet dus, hij geloofde wat Filippus heeft gepredikt en hij laat zich op basis van geloof dopen. Denk aan Cornelius en zijn huis in Handelingen 10. Petrus verkondigt wat er in heel Judea gebeurd is, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En dan Petrus antwoordt in Handelingen 10 vers 47 en 48. Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. En toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Dus je ziet hier, nogmaals om dit goed te begrijpen, denk vereniging met Christus. Want let op wat Paulus schrijft, in zijn dood gedoopt zijn. Blijf niet alleen bij wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn. En kijk ook naar in zijn dood gedoopt zijn. Dat is de realiteit wat hier wordt uitgebeeld. Wij zijn in zijn dood gedoopt. Dit is als het ware de theologische motor van ons nieuwe leven. Wat betekent het? Het betekent dat op het moment dat wij door het geloof met Christus werden verenigd, God ons juridisch en geestelijk heeft verbonden met de dood van Christus aan het kruis 2000 jaar geleden. Nogmaals, het is een juridische realiteit. Onze oude mens, de persoon die wij waren in Adam, is schuldig en onder de heerschappij van de zonde, die schuldig was en onder de heerschappij van de zonde, werd met Christus aan het kruis genageld. God heeft het vonnis over onze oude identiteit voltrokken in de dood van zijn zoon. De wettelijke claim die de zonde op ons had, is vernietigd omdat de slaaf die onder die claim leefde, onder die heerschappij leefde, die is dood. die is er niet meer. Maar het is ook een geestelijke realiteit. Deze juridische daad heeft een geestelijke consequentie. De macht, de heerschappij van de zonde over ons is op een beslissende manier gebroken. Wij zijn gestorven aan de zonde, hebben we gezien in vers 2. Niet omdat we het voelen of omdat we perfect zijn, maar omdat we verenigd zijn met degene die de straf en de macht van de zonde met zijn eigen dood heeft overwonnen. En dit, broeders en zusters, moeten we echt tot ons laten doordringen. Te zijn gedoopt in zijn dood is de meest radicale verandering van identiteit die een mens kan ondergaan. Ik heb deze discussie vaak gehad met mensen. En laten we vooropstellen dat God bij machten is om alles te doen en overal doorheen te werken. Vooropgesteld. Begrijp me niet verkeerd, maar we zien nu al wat we maanden met elkaar uiteenzetten in deze brief. Kijk goed wat we hebben behandeld. Probeer je alles voor de geest te halen. Al die berichten die je dan tegenwoordig ziet, hè, over opwekking. Hier is een opwekking, daar is een opwekking. 1000 mensen hebben hun leven aan Jezus gegeven. Duizenden mensen hebben Jezus gevraagd om in hun hart te komen. Die voelde dat een warme deken over zich heen kwam en die was opeens gelovig. En men gaat verder met exact hetzelfde leven. Ze leven gewoon als voorheen. Je hebt al die mensen die tegenwoordig op straat gaan, bidden voor genezing, je been wordt weer recht, en de mensen bedanken en ze lopen gewoon verder in de stad. Niets aan de hand. Het leven gaat gewoon weer door. Waar zie je dat in de schrift? Waar zie je die taal? Zowel impliciet als expliciet. Je komt het niet tegen. En waarom niet? Omdat dit niet primair om een keuze, de waterdoop of een gebed gaat. Dit gaat om het bovennatuurlijke geestelijke werk wat de soevereine God in het hart van een mens doet wanneer hij of zij het ware evangelie van onze Heer Jezus Christus hoort. Hij besnijdt het hart van die persoon. Hij verwijdert het hart van steen. En die persoon die altijd de waarheid van God in ongerechtigheid heeft onderdrukt, die persoon sterft. Die is niet meer. Zoals Paulus schrijft aan de Galaten in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En hij laat het niet alleen symbolisch. Let op wat hij zegt. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Zien we hoe radicaal dit is? Wij mensen die zo gericht zijn op onszelf, van nature, in ons gevallen vlees, heb je hier een man die zegt, ik leef niet meer. Ik ben gekruisigd met Christus. Ik leef niet meer. Christus leeft in mij. En dit is dus waar dit over gaat. Nogmaals, sta je niet blind op het woord gedoopt. Denk niet alleen aan de waterdoop. Denk aan de geestelijke realiteit die onlosmakelijk verbonden is met het fysieke teken. Dus waarom kan je niet in de zonde blijven? Waarom kan een christen, een belijdende christen, niet blijven leven zoals hij of zij zelf wil? Omdat dat het oude leven was. Je bent gestorven met betrekking tot de zonde. Weet je dan niet dat allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Dat is wat Paulus duidelijk maakt. Maar let nu op. Paulus gaat in vers 4 nog een stap verder om de radicaliteit en de onomkeerbaarheid van deze breuk te benadrukken. We zijn niet alleen in zijn dood gedoopt, let op wat er in vers 4 staat. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Wat is de conclusie als je met mensen in discussie gaat, hè, of met mensen willen blijven leven zoals ze zelf leven? Zoals ze zelf willen. De enige discussie is dit. De enige conclusie is dit. Mensen lezen hun Bijbel niet. Dat is de conclusie. Mensen lezen hun Bijbel niet. Mensen kennen hun Bijbels niet. Ik kan er niet met mijn verstand bij. Je kan niet dit lezen en zeggen, ik leef gewoon zoals ik wil. Het bestaat gewoon niet. Als je dit woord opent en je leest dit, dan kan je niet blijven leven zoals je wil. Let op wat hij zegt. Wij zijn dan met hem begraven. Door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Waarom voegt hij het woord begraven toe? Je zou bijna denken het is hetzelfde als sterven. Maar het is een bewuste toevoeging. Kijk, een begrafenis is het publieke en definitieve bewijs van de dood. Het is de handeling die een onomkeerbaar einde markeert. Een gewond persoon wordt niet begraven. Een zieke wordt niet begraven. Zelfs een stervende wordt nog niet begraven. Alleen hij die gestorven is, wordt begraven. De begrafenis is de sluiting, als het ware, van het hoofdstuk. De bevestiging dat er geen weg terug is naar het oude leven. En de waterdoop, namelijk door de onderdompeling, is hier het krachtige door God gegeven beeld van. Dit is waarom wij onderdompelen. Het onder water gaan is het beeld van de begrafenis. Je wordt volledig ondergedompeld. Afgesloten van de oude wereld, de wereld van de lucht en het licht, je bent in het graf. En wat zegt Paulus hiermee? Onze oude identiteit, het is niet slechts gewond. Onze oude identiteit is niet tijdelijk uitgeschakeld. Het is dood en begraven. Het hoofdstuk is definitief afgesloten. Er is een onoverbrugbare scheiding gecreëerd tussen de persoon die je nu bent in Christus en de persoon die je was in Adam. Zo'n ding van, ja, maar zo ben ik nou eenmaal, zo ben ik mijn hele leven geweest. Nee, dat is niet wat de schrift ons leert. Maar zie dit niet als iets sombers, zie wat de Heere Jezus zegt. Het is prachtig als hij in Johannes 12 vers 24... Hij schrijft, of hij zegt, voorwaar, ik zeg u. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Een zaadkorrel moet sterven om zijn oude vorm los te laten. Zodat het nieuwe leven wat daarin zit, kan ontkiemen en vrucht kan dragen. Kijk Joris aan of ik dat goed heb gezegd. De dood waar Paulus over spreekt, is dus geen sombere, neerslachtige realiteit. Het is de glorieuze en noodzakelijke weg naar een volkomen nieuw bestaan. Je kan niet komen en denken, nogmaals, ik blijf zoals ik ben. Ook die hele kom zoals je bent. Nee, neem je kruis op en verloochen jezelf. Dat is wat de Bijbel ons leert. Maar wat schrijft hij nog meer? Hij schrijft, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Voordat we kijken naar ons nieuwe wandel en onze wandel in ons nieuwe leven, moeten we eerst stilstaan bij het fundament dat Paulus hier legt. Onze opstanding is direct gegrond in en mogelijk gemaakt door de opstanding van Christus. Let op de precieze formulering. Het woord op dat is een doelaanduidend woord. Wij zijn met Christus gestorven en begraven met een specifiek goddelijk doel voor ogen. Zodat ook wij met hem kunnen opstaan tot een nieuw leven. De dood was niet het doel. Het was de noodzakelijke weg tot het leven. En let op hoe Paulus dat leven grondt in een historisch onwankelbaar feit. De lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus. Dit is de spil van het christelijk geloof. Ons nieuw leven is geen filosofisch idee of een morele verbetering. Het is het directe gevolg van de overwinning van Christus op de dood. Een van mijn favoriete gedeelten uit de schrift om mensen te laten zien dat mijn geloof niet is, ik hoop en ik denk dat het waar is. Het is waarlijk alles of niet. Let op Paulus dit stellig doet in 1 Korinthe 15. Hij schrijft vanaf vers 12 tot en met 18. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Paulus, hij heeft niet het idee van jij jouw weg naar de eeuwigheid en ik mijn eigen weg. Hij schrijft, luister, als Christus niet is opgewekt, dan is iedereen nog verloren. Iedereen. En niet alleen dat, wij zijn dan ook valse getuigen. Wij getuigen namelijk van God dat hij de Heere Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. En als hij niet is opgewekt, dan zeggen wij dingen over God die God niet heeft gedaan. Maar Christus is opgewekt uit de doden. En daarom zullen wij ook met hem opgewekt worden. Dus, evenals Christus uit de doden is opgewekt. Maar hoe is Christus opgewekt? Paulus is heel specifiek. Het was door de heerlijkheid van de Vader. De heerlijkheid doxa van God is hier niet slechts zijn eer of zijn roem. Het is de volle manifestatie van zijn goddelijke wezen, zijn soevereine macht en zijn onmetelijke kracht. De opstanding van Christus was de ultieme demonstratie van de almacht van God de Vader. Het was het moment waarop de Vader de volle onbegrensde kracht van zijn heerlijkheid inzette om de dood te verslaan, de zonde te overwinnen en zijn zoon te verheerlijken. Paulus legt dit op een andere plaats in Efeze 1 vers 19 tot met 20 legt hij dat uit. Hij bidt voor de heiligen dat we de alles overtreffende grootheid van zijn kracht mogen kennen. En let op wat hij schrijft dus. In wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dit is dus het fundament. Ons nieuwe leven is geworteld in en mogelijk gemaakt door de krachtigste daad in de geschiedenis van het universum. De opstanding van Christus, gewerkt door de heerlijke kracht van God de Vader. En de conclusie die Paulus hieruit trekt, is dat diezelfde opstandingskracht nu de bron is van onze dagelijkse wandel. Paulus legt nu het doel van deze dood en begrafenis uit. Hij zegt, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Deze zin bevat de hele samenvatting van het christenleven na de bekering. Laten we eerst kijken, wat bedoelt Paulus met een nieuw leven? Het Griekse woord voor nieuw is hier cruciaal. De Griekse taal had twee woorden over het algemeen voor nieuw. Je hebt neos, wat nieuw betekent in tijd. Denk aan een nieuwe auto. En je had kainos, wat betekent in kwaliteit, in aard of in soort. Het is iets wat voorheen niet bestond. Dus Paulus zegt niet dat we als christenen simpelweg een nieuwe start krijgen. Of dat ons oude leven wordt opgepoetst. Hij zegt dat we deel krijgen aan een fundamenteel kwalitatief nieuw leven. Een ander leven. Welk leven is dat? Het is het opstandingsleven van Christus zelf. Het is het leven van de toekomstige eeuw. Het is het leven van de nieuwe schepping, zoals Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En wat doen we dan in dit nieuwe leven? We wandelen erin. Het Griekse woord voor wandelen is de standaard Bijbelse term voor iemands dagelijkse levensstijl. Je gedrag, de som van je keuzes, woorden en daden. Dus let nu op het directe en grote contrast met de vraag uit vers 1. De vraag was, zullen wij in de zonde blijven? Ja, we hebben het behandeld. Dit is het beeld van iets ons huis maken. Daarin verblijven, daarin leven. Zullen wij dit doen? Het antwoord is nee, want we zijn geroepen om in nieuw leven te wandelen. De conclusie is dus dit. Voor een christen bewust kiezen om in de zonde te blijven is niet alleen een ontkenning van wie hij is geworden, iemand die is gestorven aan de zonde, maar het is ook een directe verwerping van het doel van zijn redding. God heeft ons niet uit de slavernij van de zonde bevrijd om ons vervolgens te laten rondhangen in die oude gevangenis. Hij heeft ons bevrijd en opgewekt met de kracht van zijn heerlijkheid met het expliciete doel dat we nu zouden wandelen in een volkomen nieuw soort leven tot zijn eer. Oké, we hebben het uiteengezet. We weten wat het betekent. We weten waarom we niet in de zonde kunnen blijven. Hoe vroom we het ook willen verpakken, hè? Want dat is wat ze doen. Opdat de genade van God toeneemt. We weten dat een kind van God dat niet kan. Het is onmogelijk. Nu kan ik jullie aansporen. Maar enkele versen later gaan we echt stilstaan bij een aansporing wat hieruit volgt. Maar voor ons vandaag belangrijk gewoon om te doen aan zelfonderzoek. Om het toetsen van ons harten, van ons levens. Laten we beginnen met dat we de diepte van hoe verdorven we waren niet eens kunnen bevatten. Alleen God kent het hart van de mens. Maar de vraag is wel, en oprecht vragen, wie of wat regeert er in jullie leven? En ik zeg jullie, maar die vraag geldt uiteraard ook voor mij. Ik mocht hiermee worstelen toen ik aan het voorbereiden was. Dus nu kan ik hem bij jullie neerleggen. Wat kenmerkt, broeders en zusters, wat kenmerkt de som van ons denken? Wat kenmerkt de som van ons spreken? Wat kenmerkt de som van ons handelen? Want laten we wel wezen. Paulus legt iets heel radicaals voor ons neer. En toen we bijvoorbeeld door een sterk huis gingen, toen hebben we hier ook uitgebreid bij stilgestaan. Kijk, ik zeg het vaker, hè. En de broeders die andere studies geven, zeggen het ook. Het is makkelijk om stil te staan bij de super, laten we het even noemen, radicale dingen. En die dingen zijn ook reëel. Pornografie. Zaken zoals dat. Stelen. Liegen. Noem maar op. Maar als ik mijn broeders aankijk die getrouwd zijn. Wat is de som van jullie leven, van jullie denken, spreken, handelen richting jullie vrouw? Als ik mijn zusters aankijk die getrouwd zijn. Wat is de som van jullie denken, jullie spreken, jullie handelen richting jullie man? Als ik de ouders aankijk, wat is de som van jullie denken, spreken en handelen richting jullie kinderen? Als we kijken naar elkaar onderling, als broeders en zusters. De Heere Jezus zei dat de wereld zal zien dat wij zijn discipelen zijn door onze onderlinge liefde. Wat is de som van ons denken, spreken en handelen jegens elkaar? En ook voor de kinderen. De kinderen die belijden, die hier zitten en die belijden, ik geloof in de Heere Jezus Christus. Als je broers en zussen hebt, wat is de som van jullie denken, spreken en handelen richting jullie broers en zussen? En richting jullie ouders. Heb je eerbied voor je ouders? Wat is de som van denken, spreken en handelen richting je ouders? We moeten zien dat het onmogelijk is dat we ons blijven identificeren met de oude mens. Er is niets, en ik weet dat het ons in ons hart raakt, in de kern, dat we dit als mensen niet leuk vinden om te horen. Maar er is ook niets, maar dan ook niets in de oude mens die goed was. Als christen zegt Paulus, ik weet dat er niets goeds leeft in mijn vlees. Als christen. Niets. Het denken niet, het spreken niet, het handelen niet. De oude mens, de mens die wij waren in Adam, wordt in de schrift gekenmerkt door een totale en allesomvattende realiteit. Hij is een slaaf van zonde. Zijn wil is gebonden. Zijn verstand is verduisterd en zijn hart is vijandig tegenover God. Elke daad die uit die staat voorkomt, elke gedachte, elk woord is fundamenteel gericht op het ik en niet op de glorie van God. De uiteindelijke vrucht en het loon van het leven is de dood. Dat leert Paulus ons in Romeinen 6. Of wordt je leven gekenmerkt door de nieuwe mens die gestorven is aan de zonde en nu leeft voor God in Christus Jezus? Door de Heilige Geest een nieuw hart en een nieuwe geest heeft ontvangen, die niet langer een slaaf is van de zonde, maar een dienaar van de gerechtigheid. Lieve mensen, mijn vraag is niet of je perfect bent. Dat is niet de vraag. De vraag is, wat is de fundamentele richting van je leven? Dat is de vraag. Welke meester gehoorzaam je in de diepte van je hart? Ik wil dat we zien dat God ons door het schrijven van de apostel Paulus duidelijk maakt. Je kunt niet denken, je kunt niet redeneren, je kunt niet spreken en handelen als de mens die gekruisigd zou moeten zijn met Christus en hem alsnog belijden. Is er ruimte voor groei en heiligheid? Absoluut. Maar hoe groeien? En hoe word je geheiligd? Dat is niet door met je oude denken de schrift en het leven te benaderen. Ik werd onlangs gegrepen door wat er in Spreuken 30 staat. De woorden van Achur. We weten niets over deze man. Maar let op de belijdenis die hij doet over zichzelf en over God. Hij schrijft. Voorzeker. Ik ben onverstandiger dan iemand anders. Ik heb geen menselijk inzicht. Ik heb geen wijsheid geleerd en de kennis van heiligen niet bezeten. Wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald? Wie heeft de wind in zijn handen verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon? U weet het immers. Ieder woord van God is gelouterd. Hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen. Voeg niets toe aan zijn woorden, anders zal hij u straffen, omdat u een leugenaar zal blijken te zijn. Kijk wat hier gebeurt. Dit is de radicale belijdenis van een man die die zijn eigen totale onvermogen en onwetendheid heeft gezien in het licht van de onpeilbare majesteit en wijsheid van God. Agur zegt in feite, mijn eigen inzicht, dat is er niet. Mijn eigen wijsheid bezit ik niet. En waar eindigt hij? Bij het enige betrouwbare fundament dat er is. Ieder woord van God is gelouterd. Het is puur. Het heeft de test doorstaan. Het is volmaakt. En dit, broeders en zusters. Dit is de verbinding met het nieuwe leven waar Paulus over spreekt. Het wandelen in een nieuw leven is geen kwestie van het toepassen van een paar nieuwe regels op ons oude denken. Het is een totale verwerping van ons oude, op onszelf gerichte denken en het omarmen van een compleet nieuwe denkwijze. Ik kan niet denken over gemeenschap zoals ik hier voordacht. Ik kan niet denken over het huwelijk zoals ik hier voordacht. Ik kan niet denken over kinderen zoals ik hier voordacht. Ik kan niet denken over wat dan ook in het leven zoals ik hier voordacht. Neem bijvoorbeeld werk. Gewoon werken. Werken in de wereld is een last. Maar God heeft werk gegeven als iets goeds voor de val zelfs. Want Adam en Eva moesten de hof onderhouden. Dat is gewoon werk. Dus letterlijk alles moet hernieuwd worden. Want er is niets wat de wereld ons leert over kinderen, over het huwelijk, over gemeenschap, over werk, over financiën. Niets wat de wereld ons kan leren, wat daadwerkelijk wijs is. Ieder woord van God is gelouterd. De oude mens denkt dat hij wijsheid heeft. Hij benadert, en je kent die mensen, hij benadert de schrift met, de vraag, wat vind ik hiervan? Hij mengt Gods woord met de huidige tijdsgeest, met zijn eigen logica, met zijn gevoelens, niet beseffen dat die onderhevig zijn aan de zondeval. Terwijl de nieuwe mens die met Christus is gestorven heeft geleerd dat in hem, in zijn vlees, niet goeds woont. Hij komt tot de schrift niet met zijn eigen mening, maar met een belijdenis van Agur. Ik weet het niet. Ik heb geen wijsheid. Spreek, Heere, opdat ik wandel in het nieuwe leven tot eer van uw naam, want uw woord is gelouterd. Om af te sluiten. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En Gods volk zei, amen. Laten we bidden. Vader Almachtig, Heere God, u confronteert ons hier in uw woord en u doet dat op liefdevolle wijze, omdat u weet wat goed is voor ons. O Heere, was ons hart maar zo standvastig, Heer, opdat wij uw geboden zouden houden. We wankelen zo vaak, we struikelen zo vaak, dat ik er zo vaak wijs te zijn in eigen ogen, Heer. Leer ons om ons te onderschikken aan wat u hebt geboden, Heer. Uw woord is goed, uw woord is heilig, uw woord is gelouterd. U alleen bent de alwijze God, Heer. En laat het zo zijn dat wanneer u spreekt, dat wij luisteren. Mogen wij de nieuwe week ingaan, hernieuwd in ons denken, opdat ook nieuw handelen daaruit zal voortvloeien. Zegen man, vrouw, ouders, kinderen, grootouders, ooms en tantes. Zegen hen die nog niet getrouwd zijn. En geef allen het nieuwe denken wat er nodig is om de keuzes te maken in het leven die er nodig zijn. De keuzes die gefundeerd zijn op uw woord. Opdat we zoals Christus opgewekt is tot uw heerlijkheid. Wij ook zullen wandelen tot eer van uw naam. Geprezen zijt uw heilige naam. Tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam bidden we. Amen.